Graag wil ik deze middag bijeenkomst openen met u door te lezen uit een stukje uit de Bijbel. En wel 2 Petrus 1 vers 10 tot en met vers 19. 2 Petrus 1 vanaf vers 10. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want we zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, u bent groot. Zo genadig. Zo barmhartig. Zo anders dan wij zijn. En nochtans, terwijl u zo groot bent en rein bent en heilig bent, schaamt u zich er niet voor om met ons mensen om te gaan, om ons te roepen. O Heere, we prijzen uw grote naam, dat u verkiest en dat u trekt, dat u doet naderen, dat u uw heilstem laat horen met maar één bedoeling, opdat wij verzadigd worden van het goede van uw huis. Heere, geef dat we zo die stem van u mogen horen, mogen verstaan. En die woorden van u, die tot ons komen vanuit dat profetische woord dat zeer vast is. En de woorden die daarop gefundeerd zijn, ook vanuit de stemmen die tot ons komen vanuit het verleden. Dat we die stem van u daarin mogen horen. En dat we die woorden van u mogen bewaren in ons hart. En mogen overdenken. En dat we zo ook onze winst mogen doen met dat wat we uit de geschiedenis hebben ontvangen, ook vanuit de Duitse leerregels. Wij danken u, Heere, dat we hier in alle rust en vrijheid op deze zaterdag bij elkaar mogen zijn. We danken u voor de morgen die u gaf. Dat u professor Kater ook in het bijzonder uw nabijheid en uw zorg gaf. We danken u voor het eten en drinken dat u ons gaf. Er was genoeg, er was overvloed. U opende uw hand en u hebt ons verzadigd. Dank daarvoor. Ook dat zijn gaven die tot ons komen vanuit uw goede hand. En dat zijn ook gaven die wij niet verdiend hebben. Wij danken u, Heere, dat we het woord van u hebben ontvangen. En dat we ook mogen stilstaan dit jaar. Dat de Mannenbond al 90 jaar bestaat. Uw naam zij daarvoor geprezen. We danken u voor uw geduld met ons. We danken u voor uw trouw. Heere, wilt u ons ook deze middag nog een goed moment geven? Nog nadenken en spreken over het onderwerp dat vanmorgen is ingeleid. Geeft u professor Kater dat wat hij nodig heeft. Geef ons een goede bespreking. Dat het mag zijn tot opbouw van ons. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat vooral. Tot eer van uw grote, nooit volprezen naam. Kom zo in ons midden. Bewaart u ons voor de boze. Bidden en danken het u in Jezus naam. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 119, vers 53.
Broeders en zusters, dan is er nu gelegenheid voor professor Kater om in te gaan op de vragen die schriftelijk aan hem zijn gesteld. Dus ik zou voorstellen dat hij daarmee begint om daar eerst een antwoord op te formuleren. Maar zoals we gewend zijn, is er ook gelegenheid om daarop te reageren of eventueel uw vraag mondeling te stellen. Voordeel is dat we een vaste microfoon hebben en een losse, Anton. Dus ik neem aan dat deze de kerk ook door kan. Zal onze secretaris dan doen. Dus als u een mondelinge vraag hebt, dan kan dat daarna. Maar ik denk eerst, u hebt heel wat papier in uw handen. Gaan we eerst luisteren naar de beantwoording van deze vraag.
Goed, bedankt voor alles wat u aangeleverd hebt. Het is een beetje van alles wat. Dat is mooi. Ik heb ook niet gesorteerd. Ik heb even gekeken of er heel veel vragen samenvielen. Maar dat was ook weer niet zo. Dus ik werk het stapeltje maar af en ik hoor het wel. Of dat u zegt, ja, dit lijkt op een antwoord. Of als u zegt, nou, dit is geen antwoord. Dan moet u het vooral ook vertellen. Ja, zo werkt dat. Goed. Er is een vraag naar aanleiding van hoofdstuk 2, artikel 5. Dat is gewoon even een beetje een uitlegvraag van hoe zit dat. Dat is misschien ook wel goed om mee te beginnen. Er staat natuurlijk in 2:5, voorts is de belofte van het evangelie dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Nou, dat is duidelijk, dat is dus door het geloof behouden. En dan is aan het eind van het artikel dat er nog bevel van bekering en geloof klinkt. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dus je gelooft en dan ben je behouden, dus niet verderven. En dan toch nog een bevel van geloof en bekering. Of is er sprake van verschillend geloof? Nou nee, die kant zou ook niet opgaan. En geloof is een gave van God, Efeze 2. Ja, dat is ook zo. Ik heb even zitten denken van, hoe komt u bij... Wat heeft dit opgeroepen? Kijk, het eerste dat is gewoon heel stellend. Een ieder die gelooft is behouden, laat ik het nu zo even zeggen. Hoe kom je zover dat je behouden wordt? Dan klinkt de belofte die aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid in de verkondiging, en die wordt voorgesteld. En bij die verkondiging klinkt het bevel van geloof en bekering. Dus je moet dat eigenlijk zo zien. Dit is het, wie gelooft is behouden. En dan kun je eigenlijk aan Romeinen 10 denken. Hoe zullen ze geloven van wie ze nooit gehoord hebben? En hoe zullen ze horen als er geen verkondigers zijn? Als er geen verkondigers zijn, we niet gezonden zijn. Dus dan krijg je eigenlijk Gods bijzondere zorg om te verwerkelijken wat in Johannes 3 vers 16 staat. Dat gaat via de verkondiging van het evangelie. En daar gebruikt de Heer het bevel van geloof en bekering voor. Dus zo mag u ze gewoon bij elkaar houden. En dat is iedere keer weer. Hè? Misschien is dat nog een gedachte. Daarom dank voor de vraag. Want als je denkt aan zondag 31 van de HC... de sleutel van het hemelrijk, dan worden gelovigen allen en een iegelijk openlijk verkondigd en betuigd dat hun de vergeving van zonden, dat hen toekomt, zo dikwijls als ze deze belofte met een waar geloof aannemen. Dus het is niet zo van, je gelooft een keer, nou dan ben je tot geloof gekomen en dan, dan is het er wel. Ik denk dat je, daarom komen we juist naar de kerk en daarom hebben we het woord nodig dat iedere keer weer dat geloof gevoed wordt, dat ongeloof, waarvan je kunt zeggen, ik blijf toch ergens typerend, hè heren, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Dus je mag ook, je bent ook heel dankbaar dat iedere keer weer de Heer van zijn kant zegt, geloof mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Goed, ik had u uitgenodigd als niet voldoende is of u zegt van, je had me van de wal in de sloot, dan ik probeer u er wel voor uit te krijgen. Goed, in de prediking vinden we een rijke troost als die naar schrift en belijdenis is. Dan is die ook pastoraal, zo wordt hier gesteld, dat denk ik ook. Tegenwoordig zie je veel, soms in een evangelisatiecampagne, nadruk op mindful met Jezus. Ja, dat is, ik weet niet of dat u het allemaal meekrijgt. Mindfulness is natuurlijk erg in. We hebben dat nodig in onze onrustige tijd en daar kun je wat oefeningen voor doen. Je hebt allerlei cursussen in bedrijfsleven voor mindfulness. Je kunt daar in Oosterse godsdiensten terecht. Maar je hebt er ook gewoon die lijken wat nuchterder. En dan krijg je een training in gewoon je leren concentreren. Mindfulness, je leeg laten lopen, nou, dat soort dingen. Goed. En dan kun je ook op een christelijke manier mindfulness doen. Dat is namelijk mindful met Jezus. En dan wordt hier nog verwezen naar een boekje van Philip Troost en Dick Mostert. Die zijn daar wat, als ik het een beetje ondeugend zeg, gespecialiseerd. Geeft rust. Maar is dat wat een mensenziel nodig heeft? Is er niet veel meer uit het evangelie te halen? Ja, dat denk ik ook. Er zit natuurlijk gewoon nog, moet je nuchter in zijn, een stuk psychologie in. En psychologie is niet verkeerd. Daar kom je ook tegen in. Dominee, zo heb ik het nog nooit horen zeggen. Nou, en voordat die dominee denkt dat hij nou zo'n verschrikkelijk goede dominee is, moet je misschien ook gewoon nuchter constateren. Ja, snap ik, ik kom hier een keertje preken. En je eigen predikanten hoor je iedere zondag, die stem ben je gewend, die man ben je gewend. En dan heb je een keer een ander gezicht en een andere stem en die zegt het misschien een beetje anders. Dat is ook gewoon een stuk psychologie. Ik bedoel, een keer buitenshuis eten, dat is best wel lekker. Totdat je het 4-5 keer gedaan hebt en dat je denkt, hè, eindelijk weer gewoon eten thuis. Zo werkt het. Er zit natuurlijk ook een beetje dat soort dingen altijd in. Daar moet je ook maar zo nuchter mogelijk mee omgaan. Kijk. Ja, dit is natuurlijk ook een beetje een hype. Maar ik ben het helemaal met u eens, laat ik het zo zeggen. Als de Heer Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat dat de leerschool is die hij leert, dat je ook van jezelf verlost wordt, van je lange tenen verlost wordt. Dat je zo met die vermoeidheid en belastheid van je ziel tot hem komt. En dat je leert dat zijn juk zacht is, dat is meer als mindful met Jezus. Ja, zonder nou in details te gaan. Kijk, dit nieuw is er niet zo heel gauw wat. Als de naam u wat zegt, dan zult u een blik van herkenning mij laten zien. En anders denkt u misschien, nou, laat maar. Die naam vergeet u, maar in het begin van de 19e eeuw had je ook al mindfulness. Alleen noemden ze het zo niet, want toen spraken ze nog geen Engels in Nederland. Maar er was een meneer Schleiermacher, een heel bekende theoloog. En die had ook een beetje het opvatten van christelijk geloof. Dat is eigenlijk een soort een bewustzijn. En dat verenigt zich dan met het bewustzijn van 2000 jaar terug. Het bewustzijn van Jezus. En ja, ik ga er bijna een beetje van zingen. Maar dan komt dat bij elkaar. En dan voel je je connect, een beetje verbonden met. Er zit iets mystieks in, er zit iets contemplatiefs in, er zit ook iets in van stil worden. Maar pas las ik nog een heel rake opmerking. Als Gods nabijheid niet meer via woorden tot ons komt, maar dat daar de stilte eigenlijk alleen is, dan gebeurt ook iets heel raars. Hè? De Heer heeft in zijn wijsheid gekozen om via het woord tot ons te komen. Laat ik nadrukkelijk zeggen, stilte is heel heilzaam. Stil worden voor God. Maar je hoeft niet alleen naar je lichaam te luisteren of niet alleen naar je eigen gedachten te luisteren. Die mag je vullen of die worden gevuld met wat de Heer geeft. En daar zit een groot verschil. Ja, dus het geeft rust en u hebt dat ook tussen aanhalingstekens gezet. Dat zou ik ook doen. Het is wel echt rust, maar het is van een hele andere orde. Als ik een dagje, weet ik het wat, moet ik nou gaan verzinnen. Maar je kan eentje fietsen en dan kom ik ook tot rust. En zelfs als je op de fiets mediteert, kom je ook tot rust. Dus er zit ook weer niet echt iets heel geks in dat opzicht. Maar het is zo speciaal moet het dan ineens worden, mindful met Jezus. Dat klinkt natuurlijk goed in onze tijd, ook in bedrijfsleven. Maar ik zou bijna zeggen, maar dan zeg ik het misschien op zijn minst aardig. Moet je daar de Heere Jezus wel bij willen halen? Gaat er dan een sausje over iets heen waarvan je denkt, ja, die pudding, dat is het niet. Goed. Hoe moeten we dorsleerregels 2-3 uitleggen? Nou, 2-3, dat is over het offer van de Heere Jezus. Deze dood van de Zoon van God is enig en volmaakte offer, genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Hoe moeten we dat uitleggen? En dat is leuk. Dat zijn de leukste vragen. Die geven zelf een beetje het antwoord al. Moet dit niet vanuit 1 Johannes 2 vers 2? Ja, leuk is dat, hè? We hebben een voorspraak bij de Vader en een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor onze zonden, maar voor de zonden van de gehele wereld. Ik zou bijna zeggen, ik heb dat nou niet even paraat, maar ik denk dat zo'n belijdenis hier in 2-3, waar komt dat anders vandaan? Als onder andere uit 1 Johannes 2 vers 2, daar staat het dat hij een verzoening is voor de zonde van de gehele wereld. Eigenlijk is dat het zo voortreffelijk is het offer dat hij gebracht heeft. U kent wel die uitspraken, hè, van al zouden er 1000 werelden behouden moeten worden, dan hoeft Christus niet terug te komen om meer te gaan lijden. En als er maar 1 zondaar behouden zou moeten worden, dan hoeft Christus, kunnen die niet zeggen van die heeft te veel geleden. Dus wij moeten niet meteen in aantallen gaan denken, in kwantiteiten, in hoeveelheden, voor wie dat nou precies is. Daar wordt ook wel over gezegd. Maar het eerste, en dat vind ik ook heel mooi in de Dostoevskijregels, is, ik vind het bijna een beetje plat klinken, maar toch mag ik wel zeggen, kwaliteit. Dit is van oneindige waarde. En dat gaat dus over kwaliteit. En zo is hij een verzoening voor de zonde van de hele wereld. En zo mag hij ook verkondigd worden. En zo zal er nooit 1 zondaar tot hem komen. Daar hoeven we echt niet bang voor te zijn. Die te horen zou krijgen, ja, maar dan moet je eigenlijk rare dingen gaan zeggen. Er is voor u geen vergeving meer. Zoals een winkelier ooit zou moeten zeggen, ja, ik heb net de laatste verkocht. Dat kan dus niet. Dus, ja, mooi dat u dat zo ons meegeeft. De Dostoevskijregels ontstonden door dwalingen, remonstranten. Waar vinden we deze dwalingen vandaag? Ik zal er een slokje water bij nemen. Ik zou bijna die vraag wel terug willen geven. Waar komt u, die deze vraag gesteld hebt, en wij allemaal, waar komen we dat tegen? En dat bedoel ik niet flauw. Maar voordat we naar anderen wijzen, moet je niet gewoon eerlijk zeggen, ik begrijp die remonstranten ook wel. Dus waar komen die tegen? Ja, die zitten er gewoon in en dan komen ze er wel een keer uit ook. Dus, kijk, en als u zegt, ja hoor, maar ik laat me nu even niet de remonstrant in mijn maag of in mijn hart stoppen. Nee, die zit erin. Want dat is onze, we zeggen dat wel eens, werkheiligheid. Vroeger werd er dan gezegd, we leven allemaal vanuit een verbroken werkverbond. Die uitdrukking kent een aantal van ons nog wel. Dat was dan toch altijd dat maar zelf willen doen. En dat zit er natuurlijk ook heel diep in. Dat herken je. En ik heb tegen Katkes altijd ook wel eens gezegd. Als de Heer zou zeggen, loop een rondje rond de Evenaar. En je zult behouden worden. Zouden we een mooier evangelie vinden. Als geloof het evangelie en je bent behouden. En dan wordt wel even natuurlijk gekeken van, ja, dan kun je nu beginnen. En dan als je het volhoudt, 40.000, dan ben je er klaar. Hij heeft het goed geregeld, dan ligt de keus bij jou. Goed, genoeg daarover. Dus dat zou wel mijn eerste antwoord zijn. Ik heb er moeite mee om eerst over anderen te gaan praten, als we niet gewoon zelf ook eerlijk met onszelf omgaan. Als hier geconstateerd wordt, er waait een geest van remonstrantisme door de kerken, dan denk ik dat u wel een punt hebt. Kijk, ik heb natuurlijk in mijn inleiding gezegd van, was er maar geen verkiezing, dan was er voor mij ook nog hoop. Dat is naar de ene kant toe. Er zijn inderdaad, en nee, ik ga niet alleen zeggen dat dat onze, een deel van onze jongeren is, ook wel. Het heeft ook past ook, dit remonstrantisme past ook veel meer bij de cultuur, hè. Want onze autonomie, die we ten diepste terugkrijgen als we zondag een van de catechismes naleren zeggen, maar dat zien we even niet en willen we ook even niet zien. Ja, die gaat er natuurlijk aan als Gods keuze aan mijn keuze vooraf gaat. Het is natuurlijk het meest bevrijdende wat er is, En dat zou ik dus ook vooral benadrukken, de verkiezende God. Ook naar die mensen die denken, ja, maar ik wil er zelf voor kiezen. Nou, daar zijn ze al. U vindt dat niet plat, hè? Als ik gewoon een keer zeg, daar zijn ze al doodmoe van. Iemand schreef een keer in een boekje, vond ik wel een leuke woordspeling. Ze lijden aan kiespijn. Maar er is van alles en nog wat je kunt kiezen. En er is zoveel te kiezen en je hebt altijd het gevoel dat je verkeerd kiest. Nou, is het dan niet een tegendraads, maar ook wel heel eigentijds evangelie. Die zegt, en Gods keuze gaat dan onze keuze vooraf. En dat heeft ook iets bevrijdends. Dan kun je, maar ja, dan geef je ook het heft uit handen. Dan komt het ook op de overgave aan en zeggen, ja heren, dan doet u het dan maar. Dat bedoel ik niet leidelijk, dat weet u wel. Maar gewoon, daar zit ook iets heel ontspannen in. Ik zou wat dat betreft ook niet graag een remonstrant willen zijn, toch niet, hè? Want dan moet je zelf nog maar volhouden ook. Dan moet je niet alleen beginnen, maar dan moet je ook volhouden. En dan krijg je, dat zit eraan vast, de afval van de heiligen. Dus al met al is niet zo'n heel aantrekkelijke positie. Dat is niet. Maar het zit er wel in. Goed. Gaat dit te snel? Want anders dan moet ik af en toe u even een pauze geven natuurlijk. Maar goed, ik ga maar door. En anders dan trekken jullie maar aan de bel als ik te snel ga. Terecht heb u gezegd, het stuk van de verkiezing kunnen we niet klein krijgen. Maar is het niet zo dat als als vrucht van de groei van het geloof, door steeds meer de verwondering over het persoonlijke heil gaat toenemen en de gunning van het heil ook voor de ander en voor allen? Ja? Het is zo. Het is ook wel heel mooi, ik denk. En weet je, dat is dus wat ik vanmorgen even bedoelde met dat akelige, dat is ook zonde, hè? Dat wij gaan wennen aan het woordje genade, gaan wennen aan deze dingen. En dat we niet in de verwondering leven, nu zeg ik het maar even met die klassieke regel, waarom was het op mij gemunt? Gewoon de verbazing, heren, daar kan ik echt niet bij. En ik ben het met u eens, vanuit de vrucht van het geloof, groei van het geloof, leer je ook de bijvoeglijke naamwoorden steeds weer. Uitnemende liefde en niet zomaar liefde. De diepte van de barmhartigheid en niet zomaar barmhartigheid. En hij is ook gans rechtvaardig en niet voor een heel deel, waar ik dan toch nog ergens tussendoor kan. En de gunning, ja. Ja. Ik zit te denken, wat moet ik er nog meer van zeggen of ga ik het dan eigenlijk bederven? Want het is zo. Ik denk even, er is een boek verschenen van de week van Rutherford, maar hij schrijft in een van zijn brieven, neem er zelf zoveel mogelijk mee naar de hemel en dan zult u des te meer welkom zijn. Nou, dat is mooi, daar zit gewoon iets van gunning in. Heren, ik gun ze u allemaal. En als je zo voorbeden doet voor de hele gemeente, u hebt recht op een allemaal, maar ik gun ze u ook allemaal. Het zijn allemaal ondeugden, maar ik gun ze u allemaal, want daarin wordt u verheerlijk, dat zegt u zelf. Dus ik gun u al mijn kinderen, al mijn kleinkinderen, heel de gemeente. Ik woon in de straat, ik weet niet hoe ik al die mensen bereiken moet. U doet het wel, ik gun ze u en zo wil ik ook mijn plek innemen. Beetje zo. In sommige kerken, bijvoorbeeld Gergheim en Net en de PRCA, dat is ergens in Amerika, stellen ze, de prediking is alleen voor de uitverkorenen. Waar halen ze dit vandaan? Hebben ze daar een Bijbel voor of nog een belijdenis? Is dit meer logica dan theologie? En waarom vindt men deze gedachte aantrekkelijk tussen aanhalingstekens? Ja. Nou, het aantrekkelijke is gewoon, je kunt het begrijpen. Daar zit er niks raadselachtigs meer in. Gewoon 1 plus 1 is 2. Of gewoon dit spoor van verwerping, dit spoor van verkiezing, parallel. Ik kan het helemaal volgen. En dat is ook de ellende natuurlijk tegelijkertijd. Maar dat is dan wat je aantrekkelijk zou moeten noemen. Ja, hebben ze daar een Bijbel voor? Ja, iedere ketter heeft zijn letter, dus. Ja, hoe moet je dat bij elkaar krijgen? Ik zit even te denken. Je kunt het door zijn leerregels ook zo gaan lezen. Want laten we wel wezen, het is een formulier van enigheid, maar soms heb je ook echt zoiets. En dat gaat mij wel heel erg aan maat als ik dat ook, ik geef het op de vertier af en toe eens een paar uur zomaar even, en dan heb je die jongeren om je heen. En dan schrik ik soms toch ook wel een beetje hoor. Ik kan schrikken van de ene kant van het is onze keuze en ik kies voor Jezus enzovoort. En dat je denkt van, moet je het daar nou echt mee doen? Ik hoop dat je echt meer gaat ontdekken en dat er ook nog iets van een vreugde komt van ik ben gekomen. Maar goed, de andere kant, gewoon het hopeloze idee dat er een verkiezing boven ons hoofd hangt. Dat is heel aangrijpend hoor. En weet je, als ik dan dingen ga zeggen voor zo'n klas, ik ben natuurlijk ook maar gewoon een christelijk meer domineetje. Ja, dat is ook een beetje een gevaarlijk mannetje natuurlijk, dus dat moet je ook niet doen. Dus wat ik dan altijd doe, zeg ik, weet je, hier zijn ze het overal mee eens. Op school zijn ze mee eens, thuis zijn ze mee eens, in de kerk zijn ze mee eens. En dan, wat ik meestal doe, is gewoon die eerste 5 artikelen van hoofdstuk 1 lezen. Ik bedoel, het begint in zwart, maar daarna staat gewoon frank en vrij hoe gereformeerden ook in de verkondiging van het woord de belofte mogen verkondigen. Dus het is niet aantrekkelijk. Ja, het is ook aantrekkelijk, maar dat heb ik vanmorgen al eventjes genoemd. Als je heerlijk, eerlijk, onbekeerd wil blijven. Dat is ook heel raar wat ik nou zeg, maar het kan ook heel makkelijk zijn. Ik kan er toch niks aan doen. En we zijn eigenlijk wel stokken en blokken, al zeggen we dan ook alweer. Nou ja, ja, hoe zeggen we dat? Ja. Deze mensen zijn dus heel logisch in hun denken. Ja, misschien moet ik er ook weer niet meer van zeggen. Kijk, ik vind logica ook mooi hoor. Ik heb van huis uit een beetje wiskunde gedaan en zo, dus ik vind het echt mooi. Maar die schoonheid van logica, die moet je niet, daar moet je niet God mee in de greep krijgen. Willen krijgen en narekenen, dat soort dingen. De Dordtse leerregels werden en worden in de prediking nogal eens genoemd als het ging over de onmogelijkheid aan de kant van de mens om zalig te worden. En om iets aan de zaligheid te doen of als het over de uitverkiezing ging. Ik heb jaren gedacht dat de Dordtse leerregels daarover gingen en groeide dus een zekere weerstand. Tot ik een paar jaar geleden de Dordtse leerregels zelf las en ontdekte dat door de hele Dordtse leerregels de belofte van het evangelie te beginnen in 1-2 de rode draad vormen. En de vraag is dan, nou ja, is het heel vreemd voor mij dat ik dit denk of herkent u dat? En als tweede vraag, dat is dan denk ik een beetje over mijn werk in Apeldoorn, wat zegt u over deze stimulans tegen onze predikanten? Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Er wordt gewoon, het evangelie op zijn ruimst is ook wel even het evangelie op zijn smalst. Dat is niet helemaal een goede uitdrukking, maar ik bedoelde dit mee. Er is van ons ook niks te verwachten. Ik bedoel, maar dat weet God en daar heeft hij opgerekend, daar rekent hij mee. En zo doet hij ook en zo zoekt hij en zo overwint hij. Dus ik denk dat inderdaad u gelijk hebt. De hoofdlijn, en dat is nog weer een keer duidelijk als je zo eens een keer door de leerregels heen wandelt, is dat God het, denk aan 3 keer ernstig, in ernst, God meent het als het evangelie verkondigd wordt en daar mag je het mee doen. Er is natuurlijk ook geen bevrijdende tekst dan wat bij de mensen onmogelijk is, maar weet u, en dat zit er denk ik een beetje achter en als ik het te veel achterproef dan moet u me corrigeren. Je kunt wel over de doodstaat van de mens preken, maar dat is geen zelfstandig onderwerp. Hè? Ik bedoel, hoe moet ik nou zeggen? Daar kun je toch ook niet van leven? Natuurlijk, dat is wel de werkelijkheid, de achtergrond. Zo mag een mens ook wel aangesproken worden, daar bedoel ik niet mee. Maar om maar zoveel mogelijk over de mens te zeggen in de preek, ja, daar knap je nou. Je hebt er ook niks aan, want de meeste dingen weet je dan als je ogen geopend zijn ook wel. Dus dan hoor ik het alleen nog eens een keer. En soms moet ik het ook horen. Maar wat je nodig hebt is juist wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Nou, dat is wat ten diepste de Dosser Leerregels ook ons voorzingen. Ja, kijk, in de colleges homiletiek komen de Dosser Leerregels wel zijdelings ter sprake. Ook zoals nu, bijvoorbeeld dat je zegt dat je onbekommerd het evangelie kunt verkondigen. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat ik dat papiertje wat ik u vanmorgen gegeven heb, dat ik dat in november bij het volgende blok, dat ik zeg, hier jongens, laat me even naar kijken, nog eens even een goede stimulans. Dus het komt zeker ter sprake. En al is het dan niet meteen met de woorden van de Dosser Leerregels altijd, ik hoop wel dat ze in Apeldoorn, en eigenlijk geloof ik dat ook wel een beetje, dat ze deze stimulans meekrijgen. Hoe kunnen we als ouderen de jeugd enthousiast maken voor de Dosser Leerregels? Ja, ja, mooi. Ja. Ik zal wat zeggen. Maar ik zou het ook nog wel leuk vinden als, als anderen misschien ook nog eens ideeën hebben daarover. Kijk, je moet ook weer nuchter zijn. Taalvaardigheid moet ook niet. Je gaat natuurlijk een beetje generaliseren, maar ik denk dat van een heel aantal jongeren de taalvaardigheid, gewoon omdat ze minder lezen, minder hele verhalen schrijven, in stenotypen denken, het hele Twitter gebeuren enzovoort, appjes, allemaal kort, halve woorden, nog minder. Als je die taal vergelijkt met de taal van de Dosser Leerregels, ja, dan ben je echt Russisch aan het lezen. Zinnen zijn ook lang. Dus een hulp, en volgens mij komen die boeken, zijn er al, zijn onderweg. Ook uit de Driestar vertelde voor een paar weken geleden iemand me, komt een boekje voor de jongeren om eenvoudige stukjes, kortere zinnen, vertaald in hedendaags Nederlands met een toelichting. Dat is ook wel een beetje nodig, hè. Ik bedoel, we moeten geen letterknechten zijn. Het is gewoon de taal uit de 17e eeuw en die kun je mooi vinden. En ik vind hem op zich best mooi. Ja, de Heer vraagt niet van ons dat we als een papegaai in de 21ste eeuw, de 17e eeuwse taal napraten. Ik bedoel, in de 17e eeuw praten ze ook niet de taal na van de Germanen in de, zeg maar, 76e eeuw na Christus. Dus ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet. Maar de inhoud ervan, nou, ik denk dus dat we dat mogen laten zien, dat we moeten niet de mens een beetje gaan kietelen in de zin van, ja, het valt met die mens toch nog wel een beetje mee en dan valt God ook nog wel een beetje mee en dan valt het allemaal een beetje mee, want dan heb je net niks. Dus dat is het, juist het radicale van de Dosser Leerregels en ook van de Bijbelse boodschap. Het is met ons niks als het gaat over hoe we voor God staan, maar je mag juist vanuit God leren denken. En misschien moet ik het gewoon even daarbij laten, anders ga ik veel te veel dingen noemen. Juist het vanuit God denken leidt niet tot een soort determinisme, een soort passieve houding, leidelijk. Maar mag hoop geven. Maar dan zul je ook over deze God goed ingelicht moeten zijn. Het beeld van God wat iemand heeft is natuurlijk heel beslissend voor wat je van hem verwacht. Met welk beeld van God ga ik bidden? Met welk beeld ga ik naar de kerk? Als een God die ik wat uit zijn handen moet wringen, of die vrijgevig is. Dus dat is een verschil van dag en nacht. Dus ik denk dat dat vooral van belang is. En dat je dan als ouderen, gewoon mooie dingen vertellen uit de Dosser Leerregels. Soms ook gewoon heel praktisch. Ik hoop niet dat ik nu even een hele wond zomaar even op een te snelle manier aanraak. Maar toch aan jonggestorven kinderen, de troost. Staat dat in de Dosser Leerregels? Ja, dat staat in dat oude boek, ja. En is dat nog ergens op gefundeerd? Ja, dat is ook nog ergens op gefundeerd. Nou, dus je hebt ook wel eens concrete aanleiding. Dat. Maar geef maar gerust andere aanvullingen aan elkaar. Ik bedoel, waarom zou ik dat allemaal moeten zeggen? Als u zegt van, nou, ik heb nog een ander idee. Doe het gerust. Oh ja, dan moet u even, want u gaat met deze vandoor, hè? Ja. Ja, die mevrouw daar rechts, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar.
Ik zei van, kunnen er geen liederen over worden gemaakt? De jeugd mag graag zingen. Op mijn part in het Engels, dat spreekt hen aan.
Ja, dat is een mooie gedachte. Hoe heet het, Van het Veld, die heeft toen de catechismus ook een keer op rijm gezet. Ik heb er niet van gehoord, maar ik hoor ook gelukkig niet alles. Of dat hij dat met de dosseleerregels ook zou doen. Kijk, je moet ook weer zeggen natuurlijk, hè? Nou roept u iets wakker. Als je zo'n lied als Amazing Grace zingt, That saved a wretch like me, I once was lost and now I see. Dus ja, dan heb je de dosseleerregels natuurlijk ook. Dus je mag ook zeggen, misschien kun je zo'n lied, Amazing Grace, eens koppelen aan wat die taaie dosseleerregels zeggen. En dan zeggen, ja, weet je, dit lied zingen jullie, maar dat lied zingt de kerk al lang hoor. Moet je denken dat het, nou ja goed, een beetje zo op die manier. Maar als er iemand begaafd is, die is iets van de taal van de belijdenis in een goed lied weten vertolken, naast alle gezangen die we al hebben, en dan bedoel ik even naast de psalmen waarvan je ook kunt zeggen, er zijn ook gewoon een heel aantal gezangen die gewoon vertolken wat er in de dosseleerregels staan. Hij zit natuurlijk altijd een beetje, ik ga een beetje grommen, dat moet ik niet doen. maar je kunt natuurlijk over de gezangen zeggen, ja dan worden dwalingen de kerk binnen gezongen. Er is een manier van spreken uit de 19e eeuw en dat weet je, dat moet je ook. Want je kunt inderdaad via emoties, via wat vlot aanvoelende liederen, kun je allerlei dingen in het hoofd krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon echte, doorwrochte, bijbelse, gefundeerde dingen, liederen die ook de jongeren kunnen zingen. Al is wel mijn idee, als ik het over mijn mooie gezangen heb, dat een jongerengroep dat eigenlijk ook alweer een beetje, ze vinden het aan de ene kant wel mooi, maar ja, het is natuurlijk geen Michael W. Smith of wat ik het wat, hè. Maar ja, of dat hij het altijd helemaal met dosseleerregels kan vinden, dat weet ik ook niet. Dus, nou ja, goed. Genoeg. Bedankt.
Ja.
Ik ben door het stapeltje heen, laat ik dat even zeggen. Want ik denk misschien wanneer ik pak die ervoor. Maar ik heb niks meer nu voor mij. Ik heb ze allemaal weggelegd. Maar goed, er is nog even tijd, begreep ik. Dus als u nog dingen hebt of u wil nog eens even op uw eigen vraag terugkomen. Of op een antwoord waarvan u denkt. Kunt u daar niet eens wat...
Ja, professor. Ik wil graag voor u weten. Je hebt in de Hebreeuwse schriften en de Bijbel, dat Gods kinderen leren zien, hun eigen verlorenheid en zijn eigen schuld, maar hoe groot Gods genade is. En dat is een wonder dat mag groeien. Toch heb je Gods kinderen die bekommerd blijven, die niet tot die hoogte komen. Krijgen die minder genade als iemand die daarin geloof groeien mag?
Ja, dit gaat dus gewoon over het onderscheid tussen ook verschillende van Gods kinderen. En dat ze dus niet dat vrijmoedig durven zingen over wat hier staat, maar altijd wat schuchter blijven. U noemt het woord bekommerde, dat soort. Begrijp ik goed, hè? Ja. Goed, ik heb artikel 1:16, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar ik denk dat als het gaat over dit soort mensen, dat het ook heel goed is dat je dat hen voorhoudt. Kijk. Het is Gods wijsheid dat wij hier, ook vanmorgen, nu vanmiddag, niet allemaal bij elkaar zitten met hetzelfde karakter, hetzelfde sterke lichaam of zwak lichaam, denkkracht of minder denkkracht, handen die we wel of niet goed kunnen gebruiken, dat soort dingen. Dus dat allemaal zijn wijsheid. Dus ik geloof ook niet dat je kunt zeggen, ja, als de Heilige Geest gaat werken, dan zijn alle gelovigen even sterk, met allemaal even sterke gezondheid enzovoort. Dus dat is één. Dus... dat zal de Heere wijs vinden. Dat geloof ik echt. Als hij in zijn gezin zorgt, dan zorgt hij goed. En dan weet hij ook hoe iedereen eraan toe is. Dus dat is even van zijn kant. Daar heb ik geen vragen bij. Nee, ik geloof dat echt dat de Heere wijs is, goed is. Maar er is ook een andere kant. En... dat bedoel ik niet als een soort veeg uit de pan richting mensen die het toch al moeilijk genoeg hebben, als ze het echt moeilijk hebben. Maar er kan ook een soort, er is een beetje gecultiveerde dus een beetje in de loop van decennia, eeuwen ook wel, een beetje vanuit die gedachte, ja, je kunt maar beter niet te hoog van de toren blazen ook, en laat het allemaal maar een beetje, nou ja, dat zijn. Dat is soms ook een cultuur waarin je leeft. En dat heeft iets verstikkends. Dat kan ook de Heer in de weg staan. Als je denkt aan, we hadden net 2 Petrus 1 en 1 Petrus 2. Wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, dat is de redelijke godsdienst. Opdat u daardoor mocht opgroeien. Soms denk je ook wel eens, als de Heer naar zijn gezin kijkt. Deze vader naar zijn huisgezin. En hij zou daar een foto van laten zien. En je denkt dan aan ingevallen wangen. Of het beeld van Hebreeën. Knikkende knieën. Een beetje magere lijfjes. Net alsof ze honger lijden. Ja. Kijk, als de Heere iemand een zwakke gezondheid geeft als oefening en zo op hem leren vertrouwen en dat hij je geestelijk ook, laat maar zeggen, opvoedt in de zin van, ja jongen, je bent nou helemaal zo'n kerel. Dus ik moet jou ook een beetje kort houden en goed snoeien, want anders, dat heeft met je karakter, met alles soms te maken. Dat vind ik heel wat anders als dat je soms ook door eigen schuld, door de Heer in de weg te staan met je eigen ideeën en door te weinig bij het woord te leven en te veel bij je gevoel te leven. Ja, als ik bij mijn gevoel blijf leven, dan blijf ik ook een bekommerde. Maar niet als ik mijn houvast vind in het woord van God en de belovende God. Dus daar zit ook naar ons toe een stuk correctie in, hoor. Dus met alle sympathie die ik verder heb voor onderscheid in het geestelijk leven en ook voor mensen die echt heel bescheiden hun weg gaan, maar ook vol vragen zitten. Waarbij ik ook wel weet, dat is er ook soms door een hele opvoeding, door een cultuur. Je zal ook je mond maar eens open doen in zo'n omgeving. Het wordt je misschien ook gelijk ontnomen. Ja, dat is niet zo aardig wat ik nou zeg, maar het gebeurt gewoon. Kijk, dan vind ik het ook wel eens lastig, moeilijk, erg, wat moet ik zeggen. Dat ik denk, ja, als wij kinderen op straat zien lopen en die zien er ondervoed uit, dan denk je ook van, gaat dat thuis goed? Dat gaat niet goed. Nou, het geestelijke gezin van deze vader, mogen ze er alsjeblieft een beetje wel doorvoed uitzien, om zo maar te zeggen, hè, vanuit het woord. Dus die twee kanten zou ik willen doen. Er is een voorzitter die deze kant op komt. Dat betekent meestal wat. Ja? Goed zo. Nou, dan hou ik gewoon mijn mond.
Ik zie dat broeder Don zijn vinger nog opsteekt. Nou, we kennen elkaar zo goed. Ik geef u als laatste het woord. Als u kort uw vraag wil stellen.
Zekerheid van het geloof. En daar zou een derde punt, of dat hangt met dat als het in de heiliging een slordig leven is, kun je niet verwachten, en als je het wel verwacht, dan is het overmoedig, dat je in de rust en in de zekerheid van Gods genade kan leven.
Dank u wel voor deze toevoegingen, broeder Don, en voor de toevoegingen, professor Kater. Tijd, kort samengevat, het is de soevereiniteit van God aan de ene kant en onze verantwoordelijkheid aan de andere kant. En om die in balans te houden, dat is de kunst. Broeders en zusters, ik kijk op mijn klok. Ik kijk naar de lucht. Ik kijk naar de zon. Ik hoor iemand achter mij met een grasmaaier of zo bezig. Ik denk, u wil ook nog even naar buiten vanmiddag misschien. En het is goed om op tijd af te sluiten. Zodat u naar huis kunt gaan en nog even genieten mag van het mooie weer. Misschien gaat u nog een rondje wandelen of fietsen. Of wat u maar wil. Nou, ik denk dat we mogen zeggen dat we een hele mooie en een fijne bondsdag hebben gehad. Fijn dat u er was. Ik hoop dat u wat mee mag nemen vanuit deze dag. Er zal het een en ander gepubliceerd worden. Mijn openingswoord had ik uitgetypt speciaal, dus dat komt sowieso in het bondsblad. Professor Kater zal ook nog proberen iets op papier te zetten van wat zij in zijn reden tot ons gekomen is. U kan ook, denk ik, Anton, het staat op internet, denk ik, hè, deze samenkomst. Ja, dus als u zegt, ik wil het nog eens een keer naluisteren, dan moet u op de site zijn van de CGK Ede en dan kunt u gewoon heel de dag daar volgen. U kunt dat ook tegen anderen zeggen natuurlijk, van joh, het staat op de site van Ede en dan kun je het digitaal beluisteren of op een mp3-speler zetten, enzovoort, enzovoorts. U weet dat allemaal wel. En nou, zo kan u van deze dag nog verder kennis nemen. Nou, professor Kater, hartelijk dank voor uw inbreng en voor uw medewerking aan deze dag. We hebben iets moois gekocht voor uw vrouw, denk ik. En daar kom je altijd graag mee thuis als spreker. En de verdere afwikkeling financieel zal onze penningmeester met u verrichten. Ik hoor nog wat meer kraken. Een bloemetje voor onze organist, die ik ook hierbij hartelijk dank voor zijn orgelspel. Achter zijn fraaie Nijse orgel. En dan tenslotte nog een krakend pakketje voor onze koster, Anton Vierbergen, die ons ook dit jaar weer voortreffelijk heeft bijgestaan. Oh, sorry, Melis van Dijk, verspreek me. Anton is de man van de site, sorry. Anton heeft ons een nieuwe website. Oh ja, goed dat ik me verspreek eigenlijk. Verspreken kan je ook nog wat aan hebben. Want Anton Vierbergen heeft onze nieuwe website gebouwd. En die is sinds kort in de lucht, zeggen ze, maar dat is natuurlijk in de internetkabel. En misschien heb u hem al bekeken, zo niet, dan zou ik u echt willen aanraden om dat te doen. Er is heel wat werk voor verzet. En we hebben dus nu een prachtige vernieuwde website die nog verder uitgebouwd gaat worden en gevuld. Maar dat heeft onze broeder Vierbergen gedaan. Koster, nogmaals bedankt met de medewerkers. We gaan nu nog zingen en dan zal ik met u eindigen. Na afloop staat er in het programma, is er in de zaal nog koffie en thee verkrijgbaar, maar de koster heeft het in de hal gezet. Dan hoef je niet meer af te dalen naar de diepte. Hebben we genoeg gedaan vandaag, zou ik bijna zeggen. Maar u kunt dus in de hal nog even wat drinken en dan bent u allen vrij om uw weegs te gaan. Nou, dan wens ik de broeders die lid zijn van de mannenvereniging en de zusters van een vrouwenvereniging verder een heel goed en een gezegend seizoen toe. We zijn natuurlijk allemaal net weer begonnen als vereniging. Ik hoop dat u fijne avonden met elkaar zult hebben en zegenvolle avonden. Ik hoop ook de samenwerker weer voor u te verzorgen de komende tijd. En vele van u gebruiken die ook op de vereniging. Nou, in maart hopen we elkaar dus niet te zien. Dat is wel even wennen, want in maart hadden we natuurlijk altijd de bijeenkomst voor de leden van de mannenverenigingen in Baarn. Maar dat hebben we afgeschaft, zoals u weet, afgelopen maart. Dus het huishoudelijke element in onze bond doen we nu ook volgend jaar beleven welzijn op de bondsdag. He, zoals jullie natuurlijk als andere bonden al lang doen. We hebben besloten om dat ook zo te gaan doen. Dus als het alles goed mag gaan en de Heere spaart ons leven, dan hopen we elkaar volgend jaar op de Bondsdag DV weer terug te zien. Wel, dan gaan we met elkaar nu zingen, Psalm 45 vers 1 en 2. gaan samen danken en bidden. Genadevolle en liefdevolle Heer in de hemel. Aan het einde gekomen van deze Bondsdag danken wij U. Wij loven en prijzen Uw naam. Wat is het mooi om zojuist deze dag af te sluiten bijna met Psalm 45. Het bruidslied. Waarin de Heer Jezus Christus profetisch in de kleuren van het Oude Testament wordt bezongen. Die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. En op wiens lippen genade is uitgestort. Die held, die zijn zwaard als een zijde heeft gegespt. En die er geduchte daden mee doet en zegenrijk. Ook vandaag deze wereld rondgaat. En heren, zo hebben we samengevat een soort van wat we vandaag hebben gehoord vanuit de Dordtse leerregels. Om met Schotsman te spreken. Die schone belijdenis. Professor Kader heeft er ons iets van laten horen. En ons iets daarvan laten voelen. Waardevol dit belijdenisgeschrift ook anno 2018 is. En heren, wat is dan de kern ook van de Dordtse leerregels? Als ze eigenlijk goed lezen, dan is dat Christus. Die in vrijwel elk artikel wordt beleden. Heren, dat we zo de Dordtse leerregels mogen lezen. Vanuit en met het oog op Hem. Want de verkiezing is toch in Christus. En in het tweede hoofdstuk gaat het over zijn offer. Zo kunnen we wel doorgaan. Heer, laten we zo naar huis mogen gaan vanmiddag. Met het oog op Christus. De gekruisigde. De gestorvene, de opgestane. Hij die aan de rechterhand van zijn Vader is. En door en in wiens hand. Het welbehagen van de Vader. Jawel, gelukkig voortgaat. Heer Jezus, daar zorgt U zelf helemaal voor. Professor Kater heeft het gezegd, dat is bevrijdend. Wij hoeven het niet te doen. Maar Hij doet het helemaal en schakelt ons in. Jawel. Daarom zijn er ook verkondigers van dat heerlijk evangelie die gezonden worden op kansels, onder kansels, op de mannen- en vrouwenverenigingen en waar dan ook in deze wereld. Onze zendingswerkers, we gaan ze ook nog een e-mail sturen. Heren, we bidden ook voor hen vandaag. Wilt U ze zegenen overal? En voor onze koning en zijn gezin, voor onze premier. Ze krijgen ook een schrijven. Laten ze het onder ogen krijgen en laten ze geraakt worden. We zeggen het wel eens, we hebben maar één woord nodig. De Heer kan soms één regel gebruiken. Wat zou dat heerlijk zijn. O held, schort het zwaard aan uw zij. En ga door met uw werk in deze wereld. Ook morgen als we weer samenkomen rondom uw woord in uw huis. Zegen allen dan die dat woord van u mogen verkondigen. Zegen ons ook als we de komende maanden als man of vrouwenvereniging samenkomen rond datzelfde woord. En waar het ook open gaat, ook in Apeldoorn op onze universiteit waar broeder Kater met anderen doseert. Zegen hen daarin, zegen de studenten ook. Zegen allen die zich voorbereiden op de dienst in het evangelie. Heer Jezus Christus, maak U zelf groot in deze wereld. Er zijn er nog zoveel die U niet kennen. En daarnaast, zoals professor Kater zei, we gunnen heel de wereld aan U. En elke sterveling die op weg naar het verderf redt, hem of haar, van het verderf. Lieve heren, dank U wel voor deze dag. Dank U wel voor de fijne ontmoetingen. Dank U wel dat alles goed is verlopen. Dank U wel voor de inzet van de koster en zijn helpers voor organist. Dank U wel dat U ons allen nabij wilde zijn. Als we nu naar weg gaan hier en naar huis, geleid ons langs de weg, breng ons veilig waar we naartoe willen gaan. Neem ons zo met allen die ons lief zijn voor Uw rekening. Doe verzoening over onze zonden. Christus, licht Uw over ons. Ontwaakt, gij die slaapt, gaan we zingen. En laat Christus over U lichten, dat we zo hier weggaan. En dat dat het geheim van ons leven mag zijn. Totdat het volle licht doorbreekt. En nu terugkomt Heer Jezus op de wolken van de hemel. Dan hebben we geen Bijbel meer nodig en geen Dordtse leerregel. Dan hebben we u zelf voor eeuwig. En zullen u volmaakt Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken, loven en prijzen tot in eeuwigheid. Heb dank voor wat u gaf. Verhoor ons bidden, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer en de dankzegging, de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we gaan staan als we dat kunnen en tenslotte onze slotzang aanheffen. Het bekende lied Ontwaakt, gij die slaapt. Gezang 165, de eerste 4 versen. Geliefde broeders en zusters, allen wel thuis. Een gezegende zondagmorgen en graag weer tot ziens.